Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het derde vers van Psalm 67. Psalm 67, het derde vers. Heren uit het boek Genesis, hoofdstuk 26, de versen 1 tot en met 12, Genesis 26, vers 1 tot en met 12, en na de schriftlezing zingen we Psalm 136 en daarvan het 25ste vers, looft hem al wat leeft, die al het vlees zijn voedsel geeft, 136, 25, nadat we gelezen hebben uit Genesis 26. En er was honger in dat land, behalve de eerste honger die in de dagen van Abraham geweest was. Daarom toog Isaac tot Abimelech, de koning der Filistijnen, naar Gerar. En de Heere verscheen hem en zeide: trek niet af naar Egypte, woon in het land dat ik u aanzeggen zal. Woon als vreemdeling in dat land en ik zal met u zijn en ik zal u zegenen, want aan u en uw zaad zal ik al deze landen geven, en ik zal de eed bevestigen die ik Abraham uw vader gezworen heb. En ik zal uw zaad vermenigvuldigen als de sterren des hemels, en zal aan uw zaad al deze landen geven, en in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde. Daarom dat Abraham mijn stem gehoorzaam geweest is, en heeft onderhouden mijn bevel, mijn geboden, mijn inzettingen en mijn wetten. Alzo woonde Isaac te Gerar. En als de mannen van die plaats hem vraagden van zijn huisvrouw, zeide hij: zij is mijn zuster. Want hij vreesde te zeggen mijn huisvrouw, opdat mij misschien, zeide hij, de mannen van deze plaats niet doden om Rebecca, want ze was schoon van aangezicht. En het geschiedde, als hij een lange tijd daar geweest was, dat Abimelech, de koning der Filistijnen, ten venster uitkeek, en hij zag en ziet, Isaac was jokkende met Rebecca zijn huisvrouw. En toen riep Abimelech Isaac en zeide: voorwaar, zie, zij is uw huisvrouw. Hoe hebt gij dan gezegd, zij is mijn zuster? En Isaac zeide tot hem: want ik zeide dat ik niet misschien om harent wil sterven. En Abimelech zeide: wat is dit dat gij ons gedaan hebt? Lichtelijk had een van dit volk bij uw huisvrouw gelegen, zodat gij een schuld over ons zoudt gebracht hebben. En Abimelech gebood het ganse volk, zeggende: zo wie deze man of zijn huisvrouw aanroert, zal voorzeker gedood worden. En Isaac zaaide in dat land, en hij vond in dat jaar 100 maten, want de Heere zegende hem. Zover. Heren, voor de prediking van vanmiddag vinden we in het zojuist gelezen gedeelte Genesis 26 en daarvan het 12e vers. Genesis 26, het 12e vers. En Isaac zaaide in dat land en hij vond in dat jaar 100 maten, want de Heere zegende hem. Laten wij samen een zegen des Heren bidden over de bediening van zijn woord. O Heere, het is door uw goedheid dat wij ook op deze dag nog weer mogen samenkomen in uw huis. Gij hebt ons allen nog willen sparen. En gij geeft ons ook de gelegenheid om deze jaarlijkse bidankdag te houden. Een dag waarop wij ons naar uw huis mogen begeven om daar net als zondags uw woord te beluisteren, maar vandaag toch in een bijzondere zin, vandaag toch in verband met de vele zegeningen die gij ons ook in het afgelopen seizoen nog weer hebt willen schenken in ons dagelijks leven. Want ook in ons dagelijks leven betoont u het, Heere, dat u aan ons denkt en dat u voor ons zorgt. Gij, zo zegt gij zelf in uw woord, gij doet uw hand open en gij verzadigt al wat er leeft naar uw welbehagen. En dat is inderdaad waar, dat hebt u ook in de afgelopen tijd weer betoond. Gij hebt uw hand geopend, gij hebt uit uw hand gegeven en we hebben het uit uw hand mogen ontvangen. Alles wat ons voor ons dagelijks levensonderhoud nog nodig was. De aarde heeft haar gewas opgebracht. En Heere, er zijn zoveel redenen voor ons om vandaag uw naam met dankzegging te erkennen. Ja, gij hebt als een getrouw en als een ontfermend God nog voor ons willen zorgen en mild en overvloedig ons willen geven. En dat zijn dan toch inderdaad zaken, Heere, waar we niet aan voorbij mogen leven. En toch, we doen dat zo menigmaal. Wij zijn zo menigmaal mensen die vergeten dat gij ons al deze dingen schenkt. En we nemen als rechthebbende zoveel tot ons, zonder dat er waarachtige erkentelijkheid en dankbaarheid jegens u in ons hart leeft. Heren, en daarom, we moeten het ook vandaag weer belijden. Ook op deze dankdag moeten we het erkennen dat wij mensen zijn die in vele opzichten bewijs leveren dat wij zondige schepselen zijn. Er zijn vele bewijzen van die zondigheid, maar één van die bewijzen is onze ondankbaarheid, onze vergeetachtigheid. Ons menen dat we rechten hebben terwijl we alles verbeurd en verzondigd hebben. En Heere, daarom op deze dankdag past het ons om ook schuld te belijden. En om genade, ja, om bekering te vragen. Want alleen in de weg der bekering zullen we het leren waarachtig dankbaar te zijn. Alleen als we het leren, Heere, dat wij onwaardige schepselen zijn, zullen ook uw weldaden groot en rijk worden. En zal er bij ons zijn een verbroken hart en een verslagen geest onder zoveel gunst bewijzen. Heere, wij bidden u om het werk van uw Heilige Geest, opdat we door uw Geest geleerd en onderwezen mogen worden, en opdat wij door uw Geest ook bekwaamd mogen worden om u in oprechtheid te danken en te erkennen. En wilt gij ons dan genadig vergeven alles wat in ons leven niet in overeenstemming is met uw heilige wil. Wilt u ons genadig vergeven ook de zonde van ondankbaarheid. Heere, verzoen alle schuld en neem weg alle onze ongerechtigheden. En wilt gij door uw woord ons dat onderwijs geven dat we vandaag nodig hebben om straks recht naar het altaar te kunnen treden en te offeren de Heere een rein gemoed, het offer der gerechtigheden. Geef, Heere, door uw Heilige Geest dat we zo straks mogen naderen, daartoe bekwaamd en geleid door uw Heilige Geest. Hoor ons dan zo in de grootheid van uw ontferming en geef ons een gezegende uren hier in uw huis. Heere, wij bidden ook voor diegenen die niet met ons samen konden komen. En we denken in het bijzonder aan onze zieken en onder hen onze zuster Sprong, die aan de dag van gisteren naar het ziekenhuis moest worden gebracht voor onderzoek. Heere, u weet wat ze mankeert, u weet haar moeite, haar lichamelijke moeite. Heere, wij bidden van u, wilt gij u over haar ontfermen en wilt gij aan haar gedenken naar de rijkdom van uw ontferming. Laat ze het ervaren dat gij van haar af weet en dat gij ook in genade aan haar denkt. En wilt gij zo ook deze tegenspoeden nog heiligen aan haar hart. Ook mogen wij uw naam erkennen, Heere, dat zuster Peeman vanmorgen uit het ziekenhuis thuis mocht komen. U hebt het in haar leven nog weer willen bewijzen. Daar stond al bij de operatie en daarna en ook vandaag, nu ze terug mocht komen in haar gezin, dat gij goed zijt en dat gij in gunst op haar wilde neerzien. Maak het verder ook wel en laat het alles nog mee mogen werken ten goede. Hoor ons ontfermend en barmhartig God, om Jezus wil alleen. Amen. We zullen zingen uit 145 en daarvan het tweede en vijfde vers. 145 vers 2 en vers 5. Onze tekst is uit de geschiedenissen van Isaac, de zoon van Abraham. En als Abraham gestorven is, dan is Isaac de erfgenaam van de belofte. U weet het, de belofte die in de eerste plaats sprak van geestelijke zegeningen. Want uit Abraham en nu ook uit Isaac zal voortkomen de beloofde Messias, de zaligmaker. Maar de belofte sprak niet alleen van geestelijke zegeningen. De Heere had ook toezeggingen gedaan ten aanzien van het aardse leven. De Heere had in de belofte ook een toezegging gedaan ten aanzien van het land waar Abraham en Isaac zouden mogen wonen. Het land der belofte. Welnu, de drager van de belofte, Isaac. Hij verkeert in grote moeilijkheden. Want zo begint Genesis 26, er was honger in dat land. In het land der belofte. In het land dat de Heere aan Abraham gezworen had. In dat land is het leven onmogelijk geworden. Want hongersnood betekent op den duur dood. Het land der belofte is een land waar Isaac niet meer blijven kan. En daarom maakt hij plannen om weg te gaan. Om naar Egypte te reizen. En hij maakt niet alleen plannen, hij voert ze ook uit. En we vinden hem onderweg naar Egypte. Maar dan komt de Heere hem tegen. Als hij in het zuidelijk deel van het land der belofte, van het land Kanaan is, in de streek die Gerar heet, waar in later tijd de Filistijnen woonden, in het zuidelijk deel dus van het land Kanaan, als hij daar is, vlak bij de grens, als hij op het punt staat om Egypte binnen te trekken, komt de Heere hem tegen. En de Heere verbiedt hem om verder te reizen. Trek niet af in Egypte, zegt de Heere. En dan zegt de Heere waar Isaac dan wel moet blijven, namelijk daar in dat land waar hij op dit ogenblik verkeert. Dus in het zuidelijk deel van het land Kanaan, dus nog steeds in het land der belofte. En dan herhaalt de Heere aan Isaac de belofte die hij al eerder aan Abraham gedaan heeft. En hij belooft het ook weer aan Isaac dat hij dit land en dit hele gebied aan hem zal geven tot een erfdeel. En dat de Heere zo in vervulling zal doen gaan wat hij al eerder heeft toegezegd. Niet naar Egypte, maar hij moet in Kanaan blijven. Maar daar komt toch alles tegen op, er is toch alles tegen. Egypte, dat is het land waar je tenminste nog kunt rekenen dat je in leven zult blijven. Daar is koren voldoende. Egypte, dat in die tijd ook wel genoemd werd de graanschuur van de oude wereld. Want Egypte zag er heel anders uit dan het land Kanaan. En het klimaat in Egypte was ook danig anders. En het water dat nodig was voor de landbouw en voor het groeien van de oogst op de velden kwam in Egypte op een hele andere manier als in het land Kanaan. In Egypte kwam het door het overstromen van de Nijl en door irrigatiewerkzaamheden en activiteiten kon dat water dus verspreid en verdeeld worden, zodat er bijna altijd wel voldoende water aanwezig was en de oogst veel zekerder was dan in die gebieden waaronder Palestina behoorde, waar men afhankelijk was van de regen en van de dauw. Er was dus alles voor om naar Egypte te gaan, want daar is voedsel genoeg. En naar menselijke berekening zal Isaac daar in leven kunnen blijven. Terwijl er alles tegen is om in het land Kanaan te wonen, want daar is hongersnood en daar zal Isaac niet in zijn levensonderhoud kunnen voorzien. Maar terwijl inderdaad naar menselijke maatstaf gerekend het veel voordeliger is om naar Egypte te gaan, blijft Isaac toch in gehoorzaamheid aan het woord van de Heere in het land dat God hem wijst. Hij is dus gehoorzaam. En dat kan alleen omdat hij gelooft. Gelooft in Gods woord, in Gods belofte, ook in de belofte dat de Heere hem daar in dat land van de honger toch zal onderhouden. God zal hem niet toestaan naar Egypte te trekken, maar de Heere belooft hem wel dat hij hem in Kanaan zal onderhouden. En dus, zo lezen we in het zesde vers van dit hoofdstuk, alzo woonde Isaac te Gerar. Een eenvoudige mededeling. Maar dat Isaac dit doet, dat is een bewijs van zijn geloof. Dit wonen in Gerar is een geloofsdaad. Dat had Isaac nooit kunnen doen, als hij geen levend geloof in Gods beloftewoord had kunnen beoefenen. Dan was hij in afkerigheid toch naar Egypte getrokken. Want dan had hij aangezien wat voor ogen is. En als hij gaat bij wat voor ogen is, als hij mij meet bij wat hij zien kan, dan is Egypte verre te verkiezen boven het land Kanaan. Maar de Heere die hem dit woord geeft en deze belofte schenkt, schenkt hem ook geloof in de belofte. En vandaar dat we lezen, alzo woonde Isaac te Gerar. En dan slaan we een gedeelte over in dit 26e hoofdstuk van Genesis. En dan komen we bij de tweede geloofsdaad van Isaac. Want zo lezen wij in onze tekst, en Isaac zaaide in dat land. Dus in Gerar. In het land Kanaan, zuiden ervan, en hij vond in dat jaar 100 maten, want de Heere zegende hem. En waarom is dat de tweede geloofsdaad? De eerste is dus het wonen in Gerar, en het tweede is zaaien in Gerar. En waarom is dat een geloofsdaad? Wel, in de eerste plaats moet u erop letten dat Isaac hier iets doet wat hij nog nooit gedaan heeft. En wat ook zijn vader Abraham nooit gedaan heeft. Want Abraham en Isaac waren veeherders. Nomaden die met hun kudden nu eens een poosje hier woonden en dan weer verder trokken om de goede, vruchtbare weidegronden voor hun vee te zoeken. Hun vee was hun bezit. Dat vee moest in leven blijven. En dat vee, dat konden ze alleen maar in leven houden door steeds weer opnieuw te trekken en rond te reizen en nieuwe weidegronden te ontdekken. Nu, zo'n veehouder die iedere keer weer op pad is, kan er niet aan denken om ergens te gaan zaaien. Want als je zaait, dan zet je jezelf vast. Dan moet je toch wachten totdat de oogst rijpt. Dan kun je intussen niet hier en daar heen reizen en ergens anders gaan wonen. Nee, als je gezaaid hebt, dan zit je daar aan die plaats vast. In ieder geval tot na de oogst. En dat had Abraham nooit gedaan. En dat had Isaac tot nog toe ook nooit gedaan. En nu doet hij het wel. En dan het wonderlijke. Hij doet dat, en dat staat met nadruk in onze tekst. Hij doet dat in dat land. En wat was dat dan voor een land? Het land van de hongersnood. Waar het pas nog weer eens bewezen is hoeveel grote risico's er aan de landbouw verbonden zijn. Want als er niet op tijd regen valt, dan komt er van al dat gezaaide niets terecht. Dan komt er misoogst en hongersnood. En ze hebben het daar in Gerar pas nog weer duidelijk ondervonden. En Isaac heeft het duidelijk ondervonden. Dat er zoveel gevaren zijn. Als een mens het van het land moet hebben, dan kan het zo in één keer op hongersnood uitdraaien. Nu, in dat land waar ze met hongersnood te kampen hebben gehad, gaat Isaac zaaien. Gaat hij straks als de boer met zijn zaadbuidel over de akker, om dat zaad wat hij heeft aan de akker toe te vertrouwen, het weg te gooien. En dan moet hij wachten wat er van terecht komt. Isaac doet dat in dat land, zo lezen wij. Er staat ook, en dat heeft net zoveel nadruk, hij doet dat in dat jaar. Dat is dat jaar waarin God hem verschenen was, dat jaar waarin hij dus in dat land moest blijven wonen, dat jaar dat volgde op het jaar van de hongersnood. Dat jaar waarin armoede heerste, dat jaar waarin gebrek was. In dat jaar maakt Isaac zichzelf nog armer door het saaizaad dat hij heeft weg te werpen in de akker. En dan moet hij maar zien of er ooit nog wat van terecht komt. Ja, en toch mogen we zo niet spreken, want in die geest heeft Isaac dat ongetwijfeld niet gedaan. Hij heeft niet zijn zaad aan de akker toevertrouwd. En dan moest hij maar afwachten of er nog wat van terecht kwam. Hij heeft niet in deze geest zijn akker bezaaid. In de geest namelijk van, nou ja, verleden jaar is het mislukt, we zullen wel zien hoe het van het jaar gaat. Nee, ik geloof dat als Isaac in gehoorzaamheid aan het woord van de Heere daar gaat wonen en daar gaat zaaien, dat hij dat doet. Ook in vertrouwen dat de Heere waar zal maken wat hij beloofd heeft. En hij heeft beloofd dat hij ook in Gerar voor hem en voor de zijnen zal zorgen. En dus geloof ik dat we hier in dit hoofdstuk van twee geloofsdaden van Isaac lezen. Hij woont waar God hem wijst. En hij zaait in dat land waar tot nog toe hongersnood was. Nu, dat is tegen alle menselijke logica en tegen alle menselijke wijsheid in. Als Isaac te rade gegaan was met zijn eigen wijsheid en met wat anderen hem mogelijk hebben aangeraden, dan was hij toch in Egypte terechtgekomen. Maar hij heeft leren zien op de onzienlijke. Hij heeft het leren verwachten van de onzichtbare dingen. Hij heeft zich leren vasthouden aan het woord van de Heere. En dat is hem genoeg geweest. En in vertrouwen op dat woord van de Heere heeft hij kunnen doen wat de Heere van hem eiste. En dan gebeurt het wonderlijke. Dan zal de Heere ook niet beschaamd doen uitkomen die het van hem verwachten. Nee, zeker zal de Heere zulke niet beschamen. Isaac mag in dat jaar zaaien, maar hij mag in dat jaar ook oogsten. En hij vond in dat jaar 100 maten. En wat betekent dat? Wel, in die tijd was een 30-voudige oogst al veel. En was een 50-voudige oogst al ongekend veel. Maar Isaac krijgt 2 maal het hoogste wat in die tijd behaald werd. 100-voudige oogst. In dat land van de hongersnood. In dat jaar waarin ze allemaal gebrek hebben. Geeft God hem 100-voudige oogst. Veel meer dan iemand ooit verwacht had. Boven bidden en denken. Een overvloed van oogst mag Isaac binnenhalen. En zo is het maar weer bewezen dat het nergens anders van afhangt dan van de zegen des Heeren. Dat staat er dan ook aan het einde van de tekst. Want, dus dat is de verklaring. Als iemand vraagt, hoe kan dat in zo'n land, in zo'n jaar, 100-voudige oogst, hoe kan dat? Want de Heere zegende hem. En dat is alles waar het van afhangt, of God zijn zegen geeft. Niet of Isaac de beste methoden weet te gebruiken. Niet of een boer de beste landbouwtechnieken onder de knie heeft. Niet of hij het beste of het naastbeste of een mindere kwaliteit zaad gebruikt. Niet of hij de beste kunstmest weet te vinden of... Nee, dat mag allemaal belangrijk zijn en in de weg van onze verantwoordelijkheid hebben we ook daarna te handelen. Maar waar het van afhangt, dat is of God zijn zegen geeft. Aan 's Heere zegen is alles gelegen. Als de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs bouwen de bouwlieden daaraan. Als de Heere de stad niet bewaakt, tevergeefs waakt de wachter. Dus als de Heere Isaac niet gezegend had, dan had hij in dat land zo'n oogst niet gehad. Als de Heere het niet hem niet gezegend had, dan had Isaac daar ook in dat jaar geen oogst, geen opbrengst ontvangen. Dan was het honger gebleven, dan was het nood en dood gebleven. Maar het is Gods welbehagen geweest om deze knecht van hem overvloedig te zegenen. Wel, zo lezen wij dus het woord van onze tekst en zo verstaan we dat woord van onze tekst. En wat leren we hier dan uit? Wat leren wij hieruit nu we vandaag dankdag voor gewas en arbeid mogen hebben? Er zijn drie dingen in het woord van onze tekst die nog even onze aandacht mogen hebben en waaruit wij ook onderwijs ontvangen. Het eerste, dat wat Isaac daar in Gerar ontvangt in dat jaar, is hem gegeven. Het is Gods gave. Het is niet zijn verdienste. Het is Gods gave. Hij heeft het niet te danken aan zijn inspanning. Hij heeft het niet te danken aan zijn kennis en aan zijn inzicht. Al die arbeid, we zagen het al, zou ijdel geweest zijn, zo God zijn hulp aan het werk had ontzegd. Was alles ijdel geweest. Dat heeft het vorig jaar nog laten zien, het jaar van de hongersnood. Dus wat Isaac ontvangt, en hij heeft het zo ook gezien, ik kom daar straks aan het eind nog even op terug, hij heeft het zo ook gezien, het wat Isaac ontvangt, heeft de Heere hem gegeven. En dat is niet alleen in Isaacs dagen zo, dat is altijd zo, dat is ook in ons leven het geval. En dat moeten wij vandaag als eerste goed onder ogen zien. Wij komen vandaag hier in Gods huis om de Heere te erkennen voor wat hij ons gegeven heeft. Niet voor wat wij verdiend hebben, voor wat wij bereikt hebben, voor wat we gepresteerd hebben. Want we zouden niets presteren en verdienen en bereiken als God zijn hulp aan het werk ontzegt. Dan breekt alles ons bij de handen af en dan zijn al onze krachten ijdelheid en al onze wijsheid is dwaasheid en al onze kunde is onvruchtbaar en nutteloos. De Heere heeft het ons gegeven. Wat? Eigenlijk alles. En dan vandaag denken we bijzonder aan wat hij ons gegeven heeft in de vorm van voedsel, in de vorm van oogst, in de vorm van kleding, in de vorm van een dak boven ons hoofd en al die weldaden die we van hem hebben ontvangen in ons dagelijkse, in ons natuurlijke bestaan. Dat hebben wij niet zelf verworven. En de Heere laat het ons af en toe ook gevoelen dat wij in deze dingen afhankelijk zijn van hem. De Heere laat het ons af en toe ook weten hoe onmachtig we zijn om zelf iets te doen. Denk nog maar weer aan het lange, natte voorjaar dat we in het begin van dit jaar met elkaar beleefd hebben en toen zijn er zorgen geweest. Grote zorgen en niet zonder reden. En toen is het wel eens gezegd, zouden we ooit nog wel oogsttijd beleven van het jaar? Want we kunnen niet eens het zaad in de aarde kwijt. Toen heeft de Heere het alleen maar door de regen uit de hemel ons laten weten en laten gevoelen. En weten we het nu en hebben we het geleerd. Maar God van zijn kant heeft ons de les voorgehouden. Als hij zijn hulp aan het werk ontzegt, is alles te vergeefs. Dan kun je niet eens het noodzakelijkste doen. Dan is met alles wat je in 1983 weet aan landbouwmethode en aan allerlei andere dingen, het niet eens mogelijk om te zaaien, laat staan om te oogsten. En zo heeft de Heer er ons toen bij bepaald, dat de mens niets kan. Ook al kan hij in zijn eigen verbeelding nog zoveel. En het is de Heere die toch nog op tijd verandering in de weersgesteldheid geschonken heeft. Waardoor het toch nog mogelijk geweest is om ook in 1983 een oogst te zien groeien op de akkers. En waardoor het ook in dit jaar nog mogelijk geweest is, misschien dan wel wat minder in hoeveelheid en ook nog wel wat minder in kwaliteit hier en daar, maar waardoor het toch mogelijk geweest is om in ons levensonderhoud te voorzien. God heeft toch nog oogst gegeven. Gegeven, ja. Hij deed het. Hij had het ook kunnen inhouden. Wat had er gebeurd als het nog een maand langer geregend had? Dan had de Heer, ik denk aan het woord van Psalm 145, zijn hand ingehouden. Nu heeft hij zijn hand nog geopend en verzadigd al wat leeft naar zijn welbehagen. Daar had God geen verplichtingen toe. Hij had zijn hand kunnen inhouden, want we zijn het niet waardig dat wij deze weldaden ontvingen. Maar hij heeft toch nog in zijn goedheid willen geven, zoals hij aan Isaac gegeven heeft, zo heeft hij het ook aan ons willen schenken. Laten wij dan inderdaad beseffen dat we vandaag uit het gegeven goed van de Heere mogen leven. En dat het inderdaad zijn goedheid is, waardoor we er nog zijn. Waardoor we nog onderhouden worden. Waardoor we nog te eten hebben. En waardoor we nog verzadigd kunnen worden. Hij geeft en hij geeft van dag tot dag al de goede gaven. En de volmaakte giften zijn van boven neerdalende, zegt Jacobus. Ze komen van de Vader der lichten. En als hij het niet geeft, dan zullen wij het niet hebben. Tweede, wat Isaac geleerd heeft en wat de geschiedenis van Isaac ons voorhoudt en wat wij vandaag op onze dankdag goed moeten leren, is dit. Dat staat letterlijk in de tekst. Dat die gave van de Heere aan Isaac komt in de vorm van een zegen. Want de Heere zegende hem, staat er. Dus wat Isaac ontvangt, dat is een zegen. Het woord zegen grijpt veel dieper dan gave. Want zegen staat tegenover vloek. Isaac leeft in Gerar. En dat is een vervloekt land. En of hij nu in Gerar woont of ergens anders in Kanaan of waar ook op deze aarde, hij leeft altijd op een vervloekte aarde, nietwaar? Vervloekt, zei het aardrijk, om uwentwil. En daarom brengt die aarde doornen en distelen voort. En daarom zijn er onvruchtbare streken op deze wereld. En daarom beleeft Isaac ook onvruchtbare jaren. Want deze aarde is geslagen met een vloek. Deze aarde ligt onder het oordeel. Deze aarde is vanwege de zonde van de mens onder het oordeel van de Heere gekomen. En vandaar dat er zoveel teleurstellingen zijn en zoveel moeite ook aan onze dagelijkse arbeid. Vandaar dat er zoveel ellende is ook in deze wereld. En vandaar dat in het leven van de natuur ook de sporen duidelijk terug te vinden zijn, die allemaal gevolgen van de zonde zijn. God heeft vanwege zijn rechtvaardigheid deze aarde met een vloek getroffen. En op zo'n aarde moet een mens leven. Een aarde die naar Gods woord doornen en distelen voortbrengt. En wat meer kun je verwachten? Wat meer kun je verwachten op deze aarde? Kun je verwachten dat er graan groeit? Dat er fruit groeit? Kun je verwachten nadat de mens zondaar geworden is, dat er nog zegeningen komen? Nee, alleen vloek is ons erfdeel. Oordeel is wat we verdiend hebben. Maar daarom moet Isaac het ook goed begrijpen en hij heeft het begrepen in zijn leven, dat wat God hem geeft alleen maar kan gegeven worden als het komt als een zegen. Dan moet die vloek worden weggenomen. Dan moet die vloek in een zegen worden veranderd. En hoe kan God die vloek in een zegen veranderen? dat kan hij alleen doen als voor de zonde waar de vloek om gekomen is, verzoening gevonden wordt. En dan kan er alleen zegen zijn, ook voor Isaac. En ik werk dat nu niet zo ver uit, maar alleen voor, ook voor Isaac kan er alleen zegen zijn, dankzij het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Dan moet hij zelf tot een vloek worden en de vloek Gods dragen. Want anders kan er op een gevloekte aarde geen enkele zegen van boven komen, niet in het geestelijke, maar net zo min in het natuurlijke. Alleen ter wille van de Heere Jezus Christus, die onder de vloek en het oordeel kwam en die daarom de straf droeg en die van alles beroofd werd, alleen vanwege zijn lijden, zijn sterven, zijn ontberingen, kan er zegen komen naar een zondig mensenkind. Waarom mag Isaac hier een honderdvoudige oogst ontvangen? Omdat straks de grote zoon van Isaac in de woestijn zal rondgaan en hem hongerde ten laatste. Waarom mag Isaac hier in Gerar ontvangen wat hij nodig heeft voor zijn dagelijks levensonderhoud? Omdat straks de grote zoon van Isaac aan het kruis zal uitroepen: mij dorst. Waarom mag Isaac in tenten wonen? Waarom mag een mens in een huis wonen? Omdat de zoon van Isaac straks zal zeggen: de zoon des mensen heeft niets waar hij het hoofd kan neerleggen. Waarom mag Isaac nog kleding dragen? Waarom mogen wij nog kleding hebben? Omdat de Heere Jezus Christus straks in zijn bitter lijden van alles, zelfs van zijn kleding, nog beroofd geworden is. En hij alles moest missen, omdat hij tot een vloek gemaakt moest worden en zelfs de zegeningen van het aardse leven hem niet gegund mochten worden. Omdat hij neer moest dalen in de buitenste duisternis. En daar heeft de mens niets meer, ook geen enkel blijk van de algemene genade Gods. Daar wordt hem alles ontnomen, want hij is een alles verbeurd hebbend zondaar. En omdat Christus voor zulken in de wereld kwam, daarom moest hij alles missen, werd hij van alles beroofd, alles ontnomen. Hij werd een vloek dragen, en zo alleen kan er zegen zijn. Zegen voor de ziel, maar ook zegen voor het lichaam. En zo wordt wat we van de Heere ontvangen, zo wordt wat de Heere ons in zijn goedheid geeft, ook een zegen uit zijn hand. Eigenlijk hebben we alleen maar vloek verdiend, maar nu geeft God ons nog voedsel als een zegen. Maar dan is in die zegen, in dat dagelijks voedsel en in die kleding en in al die andere gaven, daar is dat offer van Christus, althans dat is daarachter, dat kruis van Christus, waaraan hij alles verdiend heeft. Dat er van het jaar een oogst is, dat is omdat de Heere Jezus dat mogelijk gemaakt heeft door zijn lijden en sterven. Dat er vandaag nog mogelijkheden zijn voor ons om te eten en te leven, dat is omdat Christus zoveel heeft moeten ontberen. Dat wij eten hebben, dat is omdat hij honger leed. En dan durven we nog van zoveel goed voedsel te zeggen: ik lust het niet. En dan durven we nog van zoveel goede gaven van de Heere, die Christus in zijn bitter lijden en sterven verdiend heeft, te zeggen: ze staan ons niet aan. En dan is er een derde waar Isaac van geleerd heeft, diepste van alle drie, een gave, een zegen. Maar wat voor een zegen? Wat voor een zegen? En nu kom ik bij dat gedeelte wat we zo pas hebben overgeslagen, tussen vers 6 en vers 12. Daar staat een stukje geschiedenis uit Isaacs leven beschreven, tussen die twee hoofdstukken in, tussen die twee versen in, waarin van zijn geloof gewaagd wordt, staat er een stuk in zijn geschiedenis waarvan zijn ongeloof getuigd wordt. Waar Isaac getekend wordt als een zondig mensenkind, als een leugenaar, als een bedrieger. En lees nu in het licht van dit gedeelte nog eens een keer de woorden van onze tekst. En Isaac zaaide in dat land en hij vond in dat jaar 100 maten. In welk land was dat? Ja, het land waar de hongersnood heerste, Gerar. Het land waarvan de Heere gezegd had dat hij hem daar zou onderhouden. En in welk jaar was dat? In het jaar dat volgde op die hongersnood. In het jaar waarin er nog steeds gebrek merkbaar was. Maar nu we de versen 7 tot en met 11 in de Bijbel hebben, nu moeten we van dat jaar zeggen, het is ook nog een jaar van iets anders geweest. In welk jaar zegende God hem? In dat jaar waarin Isaac bewezen heeft dat hij een zondig mensenkind is. Ook na ontvangen genade. Ook nadat hij het woord van de Heere geloofd had en in gehoorzaamheid aan dat woord van de Heere in Gerar was blijven wonen. Er is een moment in zijn leven gekomen dat hij van de hoogte van dat geloof is afgevallen. En dat hij vlees tot zijn arm gesteld heeft en dat hij zichzelf, en dat hij bij zichzelf te rade gegaan is. En dat hij tot leugen en bedrog zijn toevlucht genomen heeft en de Heere niet erkend heeft. En zelfs nog de naam des Heren heeft doen smaden onder de heidenen waar hij woonde. En in dat jaar zegent de Heren hem. Wat Isaac ontving was Gods gave. Wat Isaac ontving was Gods zegen. Maar als we het dan volledig willen zeggen, dan moeten we zeggen, wat Isaac ontving was een onverdiende zegen. Het was een verbeurde zegen. Het was een jaar waarin hij met list en bedrog zichzelf zocht te redden zonder op de Heere te vertrouwen. Is dat een kind des Heeren? Gedraagt hij zich zo? Ja, hij is een gelovige. Maar een gelovige in wiens hart ook nog zoveel boosheid en zonde is overgebleven. Die als hij het goede wil doen ondervindt dat het kwade hem bijligt. Het is een gelovige. Maar hij woont in het lichaam des doods. Het is een kind des Heren. Maar hij heeft nog een boos bestaan. En hij is in vele opzichten nog vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Maar wat heeft zo iemand dan verdiend? Dat God hem zegent? Dat God hem wel doet? Nee, zo iemand heeft verdiend dat de Heere zijn hand inhoudt. Dat de Heere zijn hand niet opent. Zo iemand heeft het ernaar gemaakt, zo iemand heeft het verdiend dat de Heere hem onder het oordeel besluit. En Isaac moet het leren dat hij een onwaardig mensenkind is. En toch, ondanks zijn onwaardigheid, in dat jaar zegent de Heere hem. In het jaar waarin Isaac zijn schuld vermeerderd heeft. In het jaar waarin Isaac opnieuw gedaan heeft wat kwaad is in Gods ogen. In dat jaar bewijst de Heere het dat hij toch nog voor zijn kind Isaac zorgt. En dat hij daarom wat hij geeft ook geeft als genadegift. En wat toen waar was, dat is nog waar. En als we tot onszelf komen en als we onszelf enigermate leren kennen en weten wat het jaar dat nu voorbij is voor een jaar geweest is, van ons uitgezien, dan wordt het wonder nog groter. Niet alleen wordt het dan een wonder dat God na dat natte voorjaar toch nog een ruime oogst gegeven heeft, maar dan wordt het een nog veel groter wonder. Dat ik, die tegen God overtreden heb, en voor wie dit jaar opnieuw een jaar van zonde en ongerechtigheid geweest is, nochtans van de God aller genade de bewijzen van zijn goedheid mag ontvangen, dat hij mij onverdiend toch nog zegeningen geeft. Want dat is het wat we ontvangen hebben. En dat is het wat waarvoor we, als het goed is, vandaag ook willen danken. Voor onverdiende, ja, voor verbeurde zegeningen. Hebben wij het immers niet allemaal? En dan begrijp ik daaronder alle die de Heere vrezen, maar ook alle die de Heere niet vrezen. Hebben wij niet allemaal de Heere tot toorn verwekt? Hebben we niet allemaal zijn geboden vertreden? Dat hebben we als volk gedaan. Maar dat hebben we ook persoonlijk gedaan, nietwaar? Dat hebben we ook als enkele mens gedaan. Ouderen en jongeren en niemand uitgezonderd. Als God ons nu eens gegeven had naar wat we verdiend hebben. Bij Isaac was het de zonde van bedrog. Leugen en bedrog. Nu als we onszelf op dat ene punt eens onderzoeken, wie gaat er dan vrij uit? Dan gaan ook onze jongens en meisjes niet vrij uit. Niet waar? Dan zijn er ook in jullie leven, denk ik, toch wel dingen waarvan je eerlijk moet zeggen, dat was niet eerlijk. Dat was niet eerlijk tegenover mijn vader of tegenover mijn moeder. Dat was niet eerlijk tegenover mijn vriendje. Dat was niet eerlijk tegenover de Heere. Dat was liegen. Dat was bedrog. En zo zijn er nog wel meer dingen in het leven van kinderen en jonge mensen. En zo zijn er nog veel meer dingen in het leven van ouderen. Zoveel zonde. God houdt ons keer op keer zijn heilige wet voor. Zie eens in die wet. Leg uw leven er eens naast. Kijk eens terug voor zover u terug kunt kijken. Roep eens in herinnering. Voor zover u eerlijk wilt wezen tegenover uw eigen ziel. Wat we geweest zijn tegenover de Heere in de periode die achter ons ligt. Wat hebben we niet gedaan met gedachten en met woorden en met werken? Hoe menigmaal hebben we Gods geboden niet vertreden? En in dit jaar kunnen we toch samenkomen om dankdag te houden. En kunnen we toch zeggen, Heer, u hebt ons veel gegeven. Heer, u hebt ons op een gevloekte aarde willen zegenen. En dan moeten we het er eerlijk bij zeggen, maar al die zegeningen, zelfs de kleinste, zelfs de nietigste, ze zijn allemaal onverdiend, ja, verbeurd en verzondigd. En hoe zijn we dan vandaag in de kerk? Als we dit beseffen, of je dan jong bent of oud bent, als je dit beseft, dat je dat God ons gezegend heeft in een jaar waarin wij gezondigd hebben, dan kun je alleen maar als onwaardigen onder de verkondiging van het woord zitten. En dan kun je alleen maar als een onwaardige straks tot de Heere naderen om hem te danken en te erkennen. Dan komt er iets van wat er was in het hart van de dichter van de 51ste psalm. Een verbroken hart en een verslagen geest. En dat is het nu precies wat de Heere bij ons zoekt. Dat is het offer dat nooit van hem veracht is geweest. Als God door zijn geest ons dat gaat laten zien, ons een blik laat slaan op onszelf, ons een blik laat slaan op zijn wet, en als we daartegenover dan toch nog mogen zien hoe oneindig rijk hij in goedertierenheid en in weldadigheid is, dan zal het hart verbroken onder die gunst bewijzen van de Heere voor hem buigen. Dan zullen we inderdaad buigen in het stof. En dan komt het over de lippen. Wat zullen we nu de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan ons bewezen? Heeft Isaac het zo ondervonden? Als we onze tekst nog één keer lezen, dan zien we in de tekst zelf dat Isaac het zo ondervonden heeft, ja. En Isaac zaaide in dat land en hij vond in dat jaar 100 maten. En dat woordje vond is een belijdenis. Daar is geen woord bij van Isaacs prestaties of van Isaacs inspanning. Daar is geen woord bij van zelfsprekendheid, want ik heb toch gezaaid en dan mag je toch oogst verwachten. Nee, Isaac vond. God deed het hem vinden, alsof hij er inderdaad zelf niets aan gedaan had. En zo is het als de Heere een mens zijn onwaardigheid doet inleven. Zo is het als de Heere een mens bepaalt bij zijn zonde en bij zijn ongerechtigheid. Zo is het als de Heere zo'n arme toch zegeningen schenkt, hoe ziet hij die? Hij vindt ze. Hij vindt ze als een wonder van Gods goedgeefsheid. Hij vindt ze als een bewijs van de trouw en van de ontferming des Heren. En hoe minder we zijn in eigen oog, en hoe kleiner we zijn in onze eigen verwachting, en hoe minder we van onszelf verwachten, des te meer zullen we beoefenen dat we het vinden mogen. Dan vinden we ons voedsel en dan vinden we ons levensonderhoud. Ja, dan komt het ons allemaal toe uit de handen van een mild en een ontfermend God. Gemeente, zien we het zo? Jongens en meisjes, heb je het zo gezien of mag je het zo zien vandaag en alle dagen van je leven? We hebben het nodig dat de Heer het ons geeft. We hebben het nodig dat de Heere ons zegent. Maar we moeten het ook leren zien dat de Heere het ons geeft en dat Hij ons zegent, hoewel wij zulke slechte mensen zijn. Zo verdorven, zo onwaardig. En nooit, nooit zal iemand kunnen denken dat hij iets verdiend heeft bij God. En daarom, gemeente, laten wij van Gods geest die genade begeren om als onwaardigen te danken. Als onwaardigen onze onwaardigheid te beleiden. Laten we van de Heilige Geest die genade begeren dat ons hart verbroken mag zijn. Enerzijds onder de overvloed van Gods weldadigheden. En anderzijds onder dat diepe besef van onze schuld en onze zonde. Opdat zo het offer gebracht mag worden dat de Heere wel behagelijk is. En opdat we vandaag en alle dagen van ons leven mogen vinden wat God ons tot ons levensonderhoud schenkt. Amen. We zingen het Psalm 51 en daarvan het 9e vers. 51, het 9e vers. Buigen ons andermaal voor uw heilige troon. Wij die van onszelf moeten erkennen en beleiden dat we niet waardig zijn om onze ogen op te heffen naar de hemel. En die het met Abraham wel mogen getuigen dat we stof en as zijn. En als we ons dan niettemin toch onderwinden om tot u te spreken, dan is dat, Heere, omdat gij zelf gezegd hebt in uw woord, tot u zal alle vlees komen. Ja, dan is dat omdat gij het in uw woord ons voorhoudt. Bid zonder ophouden en dankt God in alles. Heere, maar wat zullen wij danken? Dan moeten we het inderdaad ook door uw Heilige Geest leren en verstaan wat we in onszelf zijn, onwaardig en zondaren. Zo heeft Isaac het beleefd. Zo hebt gij het hem doen beleven. Zo hebt gij het hem doen zien, Heere, toen hij in dat land van de honger en in dat land in dat jaar ook van zijn zonde het mocht ondervinden dat gij hem mild en overvloedig hebt gegeven en hij mocht het vinden als een gave, als een gezegen, als een onverdiende zegen hem door u gegeven. Heere, wij bidden van u dat wij in diezelfde gestalte mogen danken. Dat wij het ook mogen leren, Heere, voor het eerst of bij vernieuwing, om u de eer toe te brengen voor alles wat gij nog zo mild en overvloedig hebt gegeven. En, o Heer, het is waar, er zijn vele zegeningen. Er zijn vele weldaden. Ook in het seizoen dat voorbij is gegaan, hebt gij het nog weer duidelijk willen bewijzen en klaarlijk willen betonen dat gij u niet teruggetrokken hebt van uw schepping en van uw schepselen, maar dat gij nog van dag tot dag hen onderhoudt als met uw hand, en dat gij nog met uw goddelijke en met uw alomtegenwoordige kracht het geschapen leven onderhoudt en bestuurt. Gij hebt het nog weer bewezen en langs een wonderlijke weg bewezen, Heere, ook in ons volksleven, ook onder ons, dat gij gedenkt aan uw verbond. U hebt het in oude tijden willen betuigen, Heere, dat gij aan de werken uw handen wilt gedenken. En daarom zouden zaaiing en oogst, zomer en winter, koude en hitte niet ophouden. Gij hebt het betuigd, Heere, dat gij voor uw schepping zorg draagt. Maar gij hebt het ook in dit jaar weer bewezen dat dat woorden zijn waar u zelf aan gedachtig zijt. En daar hebben we het aan te danken, dat ook na alle zorgen die er geweest zijn in het begin van dit jaar, in het saaiseizoen, dat we nu toch mogen zien op datgene wat gij gegeven hebt en waarin we uw goede hand mogen herkennen. Heere, gij hebt het gedaan en daarom het past ons om u ervoor te erkennen. Het is niet ons werk, het is niet onze inspanning, het is niet onze kunde en onze trouw, maar als gij uw hulp van alles wat de mens gedaan had, ontzegd zou hebben, Heere, dan zouden wij vandaag gebrek hebben. O Heere, wij bidden van u, doe ons dan inderdaad zien dat we van uw gaven mogen leven elke dag en dat op een aardrijk die om dus willen van onze zonde vervloekt is, op een wereld, Heere, waarop het oordeel rust. Maar dan vooral, en dat wordt het wonder, dat gij deze dingen nog geeft aan mensen die zo anders hebben verdiend. Heere, het is niet alleen een jaar geweest waarin gij gezegend hebt. Maar, en als we eerlijk zijn, moeten we u dat belijden. En geef dat we het in alle eerlijkheid mogen belijden. Het is ook een jaar waarin wij gezondigd hebben. Het seizoen dat voorbij is, Heere, het heeft onze zonden gezien. Onze gedachten, onze woorden, onze werken waarmee we tegen u overtreden hebben. Wat is het aantal van zulke gedachten en woorden en werken groot? En wat zijn ze veel, de overtredingen tegenover u? Heere, en nu hebben wij vandaag toch nog dankdag. O, wat een wonder. Wat een wonder dat er nog wat te danken is. Wat een wonder dat gij nog de getrouwe zijt gebleven. Wat een wonder dat u ons nog niet beroofd hebt van alles. Wat een wonder dat we nog leven mogen. en dat er nog levensonderhoud is. Maak ons er klein onder. Verootmoedig ons onder die weldaden. Maar geef ook, Heere, dat we in oprechtheid schuld mogen belijden. We zijn geringer dan al deze weldadigheid en trouw die Gij ons bewezen hebt. Heere, geef dat we zo vandaag, maar ook in de komende dagen, mogen leven in oprechte dankbaarheid en in stille verwondering voor al het goede dat Gij ons nog schenkt. Wij danken U, Heere, voor al die zegeningen die ons zijn toevertrouwd, die we ontvangen hebben in de oogst, die we ontvangen hebben in ons dagelijks eten en drinken, die we ontvangen hebben in kracht om te werken en in gezondheid, die we ontvangen hebben in de vele bemoeienissen van Uwentwege, in ons jonge leven, onze kinderen, ach, ze delen ook in wat Gij hen geeft, dat ouders nog mogelijkheden hebben om hun kinderen te eten te geven. Heere, het is aan U te danken. En dat onze kinderen nog niet te vergeefs op voedsel hopen, het is aan U te danken. In vele plaatsen in de wereld is het zo anders. Daar is geen voedsel. En daar hebben ouders ook niets om hun kinderen te schenken. Daar zien kinderen te vergeefs vragend op naar hun ouders. Heere, Gij hebt het ons nog in ruime en in rijke mate geschonken. Ja, Gij geeft ons veel meer dan we zelfs nodig hebben. En daarom, o God, vervul onze harten met dankbaarheid en met aanbidding. Vervul ze ook met oprechte droefheid over de vele zonden die wij vermeerderd hebben. Droefheid, ook in het leven van uw kinderen, Heere, dat Gij van hen zo anders verdient te ontvangen, terwijl zij u zo vaak vergelden met zonde en ongerechtigheid. Heere, wat hebben uw kinderen dan ook reden om zich te verootmoedigen? Onderhouden naar de ziel, onderhouden naar het lichaam, en toch een jaar van nieuwe zonde ligt achter ons. Heere, wij bidden U, verzoen genadig al onze ongerechtigheden, en wilt Gij ons aanschouwen in de Heere Jezus Christus en ons in Hem aanzien, ja, ook ons dankgebed om zijnentwil reinigen en het zo aannemen. Heere, wij leggen alle noden voor U neer. Wij leggen onze dank voor U neer. En wij bidden van U. Wilt Gij ons oprecht maken? Oprecht, opdat ons danken oprecht mag zijn. Opdat ons hopen op Uw woord oprecht mag zijn. Ja, opdat ons leven, opdat onze levenswandel gekenmerkt mag worden door de oprechtheid en de vroomheid. Zo tot eer van uw naam. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 65 en daarvan het zesde vers. 65 vers 6. Gaat ons heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.